Dus we gaan het vanavond of vandaag of al naar lang wanneer je naar deze podcast luistert. Nogmaals hebben over slaap. Want dat is natuurlijk ook iets wat van belang is om metabool gezond te zijn. Dit is de Metabool Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil je ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast de kennis uit onze podcast hebben wij 6 masterclasses ontwikkeld met een specifiek onderwerp. Daarin werken we volgens onze eigen REVO-methode, reactivering, evolutie, voorkomen en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, bieden wij 4 lesdagen om te leren testen. Ben je benieuwd? Neem dan een kijkje op revolutionairbehandelen.nl.
Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast.
Goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert. En wij staan eigenlijk een beetje te lachen, want we staan iets verder weg dan normaal. En je kon dus bijna niet bij de schuiven van de mixer. Maar goed, daarom stonden we even te lachen. Nieuwe podcast.
Ja.
Afgelopen weken hebben we het natuurlijk vooral gehad over stress. We hebben het gehad over bewegen, we hebben het gehad over voeding. Dus we gaan het vanavond of vandaag of al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert. Nogmaals hebben over slaap, want dat is natuurlijk ook iets wat van belang is om metabool gezond te zijn.
Ja, er is natuurlijk het een en ander aan opvattingen rondom slaap die misschien wel niet meer helemaal correct zijn of iets genuanceerder liggen dan aangenomen wordt.
De wetenschap ontwikkelt zich.
Ja, en misschien kunnen we een aantal van die zaken op tafel leggen en bevestigen, ontkrachten of ze op zijn minst open ter discussie stellen.
Nou ja, waar we het over gaan hebben is de wetenschap van slaap. Wat we gaan doen is vooral starten met de uitleg van de verschillende stadia die je nachtrust behoort te hebben.
Ja.
Daarna gaan we het ook nog even over fysieke en mentale voordelen van slaap hebben. We zullen wel zien waar dat we heen gaan.
Ja.
Zoals altijd.
Ja, nou, lijkt me een goed plan. Dus de fases van slaap, om mee te beginnen.
Zoals ik het begrepen heb, bestaat de slaapcyclus uit 5 cycli van ieder 90 minuten ongeveer.
Ja.
Dat zou betekenen dat we gemiddeld voor een goede nachtrust kunnen rekenen 7,5 uur. Mm-hmm. En daarbij is het nogmaals gemiddeld. En in die cycli hebben we een aantal fases.
Klopt.
Er zijn 5 fases gedurende de nacht.
Ja.
En we hebben ze het plaatje hier voor ons staan.
Ja. Ja, nou, de eerste twee fases die horen een beetje bij elkaar als ik dat zo lees. In ieder geval in de eerste fase word je nog vrij makkelijk wakker. Je kunt plotselinge samentrekkingen van spieren ervaren. Ik denk dat mensen dat wel
voelen hebben te vallen.
Herkennen. Ja. Fase 2, beweging van de ogen stoppen, hartslag en lichaamstemperatuur dalen.
Ja.
Dus je gaat dan langzaam meer naar een diepe situatie. En in fase 3 wordt de doorbloeding van de hersenen minder. En dat is ook de fase waardoor spieren zich gaan herstellen.
Mm-hmm.
Dus hier begint eigenlijk het echte deel herstel van je slaap. En daarna in fase 4 zijn de ademhaling en hartslag op het allerlaagst. En dat is de meest effectieve herstelfase. Het immuunsysteem wordt hier actief. Want dat hebben we vaker over gehad binnen de energieverdeling, dat het immuunsysteem zijn werk doet in de nacht.
Precies.
En je brein herstelt hier. Flushing the brain.
Ja, if you don't flush it regularly, it gets pretty stinky up there.
Ja, dat was hem.
Dat was hem, ja. En dat betekent, nog niet zo heel lang weten we dat er een glymfatisch systeem is in ons brein.
Ja.
En dat glymfatische systeem is eigenlijk een onderdeel van het lymfesysteem. En het lymfesysteem is vooral belangrijk in het afvoeren van allerlei afvalstoffen. En wat er daadwerkelijk gebeurt is dat 's nachts die hersencellen als het ware krimpen. Waardoor er tussen de cellen meer ruimte is voor het lymfesysteem om zijn werk te kunnen doen.
Ja.
En er wordt gezegd dat ontwikkelingen zoals Alzheimer en die tau-eiwitten en dergelijke veroorzaakt zouden kunnen worden omdat dat glymfatische systeem niet optimaal functioneert.
Ja, nou, we weten ook, natuurlijk volgens mij is er heel lang ook, ook door deze ontdekking een vraag geweest waarom en of inflammatie ook voor kan komen in het zenuwstelsel, met name in het brein. En daar moet natuurlijk een immuunsysteem zijn en dat zich verplaatst via lymfe.
Ja.
En dus dat gaf ook meteen een verklaring bijvoorbeeld bij letsels en bij hersenletsels en dergelijke, waarom daar dus een immuunreactie ontstaat die voor veel problemen ook kan zorgen, maar in principe daar in eerste instantie gewoon is om iets op te lossen.
Ja, die hoort daar thuis.
Ja.
En de laatste fase is fase 5, dat is de remslaap. En dat is niet om te remmen, maar rem betekent hier...
Slecht zeg.
Ja. Rem betekent hier rapid eye movement.
Ja.
En dat betekent dat je ogen van links naar rechts gaan, zeg maar.
Ja.
Hier droom je.
Mm-hmm.
Je kan het toch niet goed lezen. Bloeddruk.
Ja, en
hartritme nemen weer toe.
Ja.
En
snellere ademhaling.
Precies. Nou zeg jij het dan gewoon.
Oh, oké. Nou, dit is de fase waar je ook blijkbaar psychisch herstelt en geconsolideerde zaken in je geheugen geconsolideerd worden.
Dus dat wat je vandaag geleerd hebt, sla je beter op. En dat betekent eigenlijk dat er betere verbindingen gemaakt worden in je, of eigenlijk dat er verbindingen gemaakt worden in je hersenen.
Ja.
En dat de reden is dat we dingen kunnen opslaan.
Ja.
Nou, er zijn een aantal voordelen van goede slaap. Misschien even wat cijfers over dat ongeveer 1,6 miljoen mensen gebruik maken van slaapmedicatie.
Ja.
En dat is dus om in te slapen of door te slapen.
Ja, en dat een gestoorde slaap al is als je eigenlijk niet inslaapt binnen...
Kwartier.
Ja. Eigenlijk zo'n kwartier, 20 minuten.
Ja, dus een normaal inslaappatroon is binnen een kwartier inslapen. Ik heb daar geen problemen mee.
Nee, het verschilt bij mij, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat komt omdat als er iets speelt of iets houdt mij bezig, dan duurt het wel eens wat langer. Maar laten we zeggen, meer dan de helft van de tijd is dat wel binnen een kwartier bij mij ook.
Oké, en dan hoor je natuurlijk door te slapen.
Ja.
Als je s'nachts eruit moet om te plassen, is dat eigenlijk een signaal van een verstoorde waterhuishouding.
Mm-hmm.
En 's morgens moet je fris en monter wakker worden.
Ja.
En als ik naar mijzelf kijk, ik word het jaar 57. We kunnen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen dat ik een vergrote prostaat heb. Desondanks hoef ik er 's nachts nooit uit.
Nee.
Ik slaap binnen een kwartier in en ik ben ruimschoots voor de wekker wakker. Maar, moet ik ook bij zeggen, ik ga ook echt op tijd naar bed. Ik heb ooit gelezen dat we soms, als we de wekker zouden moeten zetten, we eigenlijk niet de wekker moeten zetten voor het tijdstip dat we op moeten staan, maar de avond daarvoor hoe laat we naar bed zouden moeten.
Mm. Ja. Ja, ik kreeg ook een keer van een student osteopathie de vraag toen ik het lesblok gaf over blaas en prostaat. Van hoe werkt dat nou? Dat je zeg maar in de nacht niet wakker wordt om te plassen, terwijl als je 's ochtends opstaat en je bent misschien maar 2 of 3 minuten wakker, en vooral ook als je opstaat uit je bed, dat je dan eigenlijk direct naar het toilet moet en wel moet plassen bijvoorbeeld.
En wat was daarop jouw antwoord?
Nou, dat wist ik in eerste instantie niet, dus dat heb ik opgezocht en nagevraagd aan iemand die daar nog meer verstand van heeft van dat gebied. En dat is dus gewoon een soort controle vanuit de hersenen.
Ja.
En dat is het, ik ben de naam kwijt, van het systeem.
PAG. Ja,
van het PAG, die dus de controle over blazen en dergelijke regelt. En dat het ook gewoon letterlijk in het bioritme verwerkt zit.
Ja.
Dat PAG natuurlijk in de ochtend gewoon zijn inhibitie, zijn remming weglaat en je daardoor de aandrang wel voelt. Terwijl de blaas misschien eigenlijk al normaal voller is en eerder aandrang zou geven overdag.
Ja, nou ja, je ziet dat ook bij dieren. Ook honden hebben een veel verminderde plasprikkel gedurende de nacht. Als mensen zich afvragen van hoe kan het dat mijn hond 6 keer per dag naar buiten gaat om een plasje te doen en 's nachts niks.
Ja.
Nou, dat heeft ook daarmee te maken.
Ja, dat is gewoon functioneel.
Anders zo hoort
heb je
dat.
Een verstoorde slaap.
Exactly. Nou, fysieke voordelen.
Ja.
Van goede slaap.
Ik zie hier staan dat het ons immuunsysteem versterkt. Dat ligt natuurlijk een beetje in lijn van wat we net al een beetje hadden aangegeven. Maar tijdens de slaap produceert ons lichaam ook cytokines, wat signaalstoffen zijn die een rol hebben binnen het activeren en in de functie dus van ons immuunsysteem.
Ja.
En dus ook beschermend is tegen infecties, ziekte en dergelijke.
Tegelijkertijd is het zo dat daardoor ook het aantal ontstekingen in ons lichaam vermindert. En dan moet je denken aan ontstekingen die een rol spelen bij chronische ziektes zoals diabetes, hartziekte en beroertes. Het onderhoudt bovendien een gezond gewicht. Daar hebben we natuurlijk afgelopen twee podcasts over gehad.
Ja.
Een goede slaap kan bijdragen aan het behouden van een gezond gewicht. En een slaaptekort kan leiden tot hormonale veranderingen die de eetlust verhogen. En dan moet je met name denken aan de verhoging van het hongerhormoon ghreline.
Mm-hmm.
Als je niet goed slaapt, er is onderzoek naar gedaan, dan blijkt dat iemand 200 tot 300 kilocalorieën de dag daarna extra eet.
Oh.
Dus dit is een week, ja. Dat schiet op, hè? Dus daarom is slaap ook belangrijk.
Ja. En fysieke prestaties, zie ik staan.
Ja, het verbetert fysieke prestaties.
Nou, herstel van spieren en weefsels. Nou, we net in de slaapfases al gezien. Dus als je die niet volledig doorloopt, dan herstel je daar dus ook niet zo goed van. En dan heeft het natuurlijk ook weer impact op je prestatie op de dag en dergelijke.
Ja, maar het verbetert ook je reactietijd, je coördinatie en je uithoudingsvermogen als je goed slaapt. En wij zien natuurlijk in de praktijk heel veel mensen met spier- en gewrichtsklachten. Die onderschatten hoe belangrijk een goede nachtrust is voor het herstel.
Ja.
Ik denk bijvoorbeeld, ik heb echt wel mensen die zeggen 6,5, 7 uur slaap nodig te hebben. En ook iedere nacht niet meer dan dat slapen. En die gaan dan ook nog ik heb niet zoveel slaap nodig. Dus ik ben zo sterk, ik heb niet zoveel slaap nodig.
Ja. De vraag is natuurlijk ook wat ze dan overdag misschien al wel allemaal niet doen om zichzelf toch draaiende te houden, denk ik.
Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik stel vast vanuit mijn ervaring dat in de praktijk mensen onderschatten hoe belangrijk slaap is in het herstel van hun klachtenpatroon, zeg maar.
Ja, absoluut. En ik weet ook dat bijvoorbeeld in het Westland, in Nederland, waar dus flink verstoorde nachtrust is eigenlijk door de aanwezigheid van erg veel licht. Hè? Omdat daar natuurlijk, voor de mensen die het niet weten, dat daar staan al die kassen.
Ja.
Dat ook epidemiologisch gezien, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Als je kijkt naar Nederland in Westland, daar echt veel meer voorkomt. En een belangrijk aspect, risicofactor binnen het ontstaan van Parkinson is niet alleen maar daardoor.
Nee, precies.
Is licht aanwezigheid, verstoord bioritme.
Ja.
En dus je kunt daar wel echt serieus
klachten van krijgen.
Problemen van krijgen. Ja.
Er zijn een aantal mentale voordelen van goed slapen. Bijvoorbeeld een verbeterde concentratie en geheugen. Slaap is essentieel voor het geheugen en cognitieve functies. En nou ja, dat weten we onder andere doordat er meer of nieuwe verbindingen gevormd worden.
Mm-hmm.
En dat kan helpen in het onthouden van nieuwe informatie en vaardigheden.
Ja.
Dus het beste wat je kan doen is als je studeert voor een tentamen of voor een examen, is zeker een goede nacht rusten om te onthouden wat je de dag ervoor geleerd hebt. En ik weet nog wel dat ik dat echt wel anders heb gedaan.
Nog even doorgaan.
Ja, of de wekker vroeg zetten.
Ja.
En dan denk ik, ja, fuck it.
Ja, ik was iemand die dan tot 3 of 4 uur in de boeken zat. Maar dan kun je dus afvragen hoe effectief je het een en ander daar nog van onthoudt van die laatste uurtjes.
Ja.
Nou, het vermindert ook stress en angst.
Goede slaap vermindert stress en angst.
Ja.
Ja.
Want we produceren tijdens slaap, als het goed is, minder hormonen die met stress geassocieerd zijn. En meer hormonen die met ontspanning, rust, herstel en dergelijke geassocieerd worden.
Ja, we hebben het dan natuurlijk over de hormonen serotonine en melatonine in tegenstelling tot het produceren van noradrenaline, adrenaline en cortisol.
Ja, en misschien ook dopamine en choline zal er ook bij zitten.
Ja, GABA.
Ja.
Hebben ze allemaal gehad?
Ja. Dus meer ontspannen, minder gespannen en dus ook minder angstig en gestrest.
Ik heb deze week zelfs gelezen dat 's nachts er meer GABA wordt geproduceerd dan overdag. Waardoor mensen met angstklachten die 's nachts wakker worden, minder angst ervaren gedurende de nacht dan gedurende de dag.
Hmm.
Pretty cool.
Ja.
Nog andere dingen, verbeterde stemming.
Ja.
Nou ja, iedereen weet dat een slaaptekort je stemming negatief kan beïnvloeden. Hè? Iedereen weet wel dat je chagrijnig kan zijn als je een nacht of meerdere nachten slecht hebt geslapen.
Ja.
En bovendien is het natuurlijk zo dat om goed in te slapen en door te slapen, dat is afhankelijk van melatonine. En melatonine produceren we uit serotonine door serotonine te methyleren. En dat is een methylgroep aan serotonine hangen. Dus automatisch moet je dan ook goed in je serotoninehuishouding zitten. Wat natuurlijk ook een stemmingshormoon is, iets je gelukshormoon.
Ja, en het zou dat is dan een zijstapje, maar wij weten dat serotonine ook gebruikt kan worden. Ligt natuurlijk een beetje in de lijn van als je al een probleem hebt als heractivator van ons immuunsysteem. En dan zullen andere organen minder serotonine uiteindelijk ontvangen. Denk aan hersenen in dit geval, hè, richting slaap. Maar ook bijvoorbeeld darm, peristaltiek zie je vaak afnemen. Dus obstipatieklachten en dergelijke gecombineerd met slaapproblemen zou je aan serotonine kunnen denken.
Nou ja, je kunt dus denken aan een verstoorde nachtrust kan dus leiden tot immuniteitsproblemen. Dus een overbelasting van je immuunsysteem, even kort door de bocht gezegd. Maar andersom kan dus ook.
Ja, precies.
En het is dus de vraag, aan de hand van de symptomen die iemand heeft, wat is het werkingsmechanisme?
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk altijd de vraag.
Ja, en wanneer was wat er in tijd? Dat vertelt dan ook vaak waar het natuurlijk begon.
Wat er als eerste was.
Ja.
Ja. Tot slot verhoogt een goede nachtrust je creativiteit. Het stimuleert het oplossen van problemen. Opnieuw vanwege het feit dat de hersenen nieuwe verbindingen kunnen maken. Kan het zijn dat het probleem waar je 's avonds mee naar bed gaat, 's morgens heel simpel op te lossen is door wat je 's nachts bedacht hebt.
Ja, en ook weer die energieverdelingen. Als je natuurlijk de juiste energie naar de juiste plekken gaat, dan heb je overdag meer energie naar je brein. En dan kun je daar natuurlijk betere besluiten nemen, creatiever zijn. Maar dan moet er wel in de nacht voldoende werk door het immuunsysteem uitgevoerd kunnen worden om overdag niet meer geactiveerd te zijn.
Nou ja, en als je gaat kijken naar welke gezondheidsvoordelen heeft het om een goede nachtrust te hebben, zijn er natuurlijk ook gezonde, of zijn er niet zo gezonde nachtrusten. Dus een verstoorde nachtrust kan ook nadelen hebben op je gezondheid en je welzijn.
Ja. Ja, een beetje in lijn van een aantal dingen die we natuurlijk ook al gezegd hebben.
Tuurlijk.
We hebben gezien dat het risico bepaalde ziektebeelden wordt verhoogd. Het is gekoppeld aan een verhoogd risico, waaronder obesitas. We hebben het net al gehad over het honger en verzadiging die verstoord raakt. Maar ook ziektes die dus geassocieerd waren met een low-grade inflammation.
Zoals?
Zoals een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekte, een beroerte en misschien zelfs wel sommige vormen van kanker, die ook met een verstoorde immuunfunctie natuurlijk gerelateerd worden.
Ja, en daarnaast is het natuurlijk zo dat als dat immuunsysteem niet goed functioneert, het ook moeilijker wordt om infecties te bestrijden en het risico op ziekte daardoor toeneemt. En het immuunsysteem, dat kan je eigenlijk vergelijken met een leger. Een leger bestaat uit een divisies en die divisies bestaan weer uit pelotons en die pelotons bestaan weer uit, ik heb nooit in dienst gezeten, dus ik weet niet. Oké, maar het immuunsysteem is zoals een leger en kan niet overal tegelijk zijn. En dat betekent dat als je niet overal tegelijk kunt zijn, dingen verwaarloosd worden. En dat is natuurlijk een van de heractiveringsstrategieën, ja. Verwaarlozing en hyperactiviteit van systemen. Maar ik leg vaak in mijn behandelingen uit dat als het immuunsysteem van jouw lichaam vergelijkbaar is met het leger van Hitler in de Tweede Wereldoorlog, als dat immuunsysteem op te veel fronten moet vechten of moet zijn functie uitoefenen, dan verlies je de oorlog.
Klinkt best logisch.
En om nou ervoor te zorgen dat je de oorlog niet compleet verliest, krijg je dus de ontwikkeling van een laaggradige ontstekingsreactie. Want dat is een ontstekingsreactie die dan niet voldoende is om het probleem op te lossen, maar wel om bijvoorbeeld dingen in toom te houden.
Ja. En
dus dat het niet echt tot een heftige uitbraak komt van een virus of net wat.
Ja, het loopt niet uit de hand. En daarnaast hebben we net al gezegd dat stoffen, hormonen zoals cortisol en adrenaline, noradrenaline en dergelijke verstoord kunnen zijn door een verstoorde slaap. Maar deze stoffen hebben natuurlijk ook een functie richting dat leger om te vertellen waar ze moeten zijn.
Precies.
En überhaupt om zich te kunnen verplaatsen vanuit, zoals dat dan in dezelfde metafoor van het leger Wordt verteld vanuit de barracks. Dus waar ze zitten te wachten totdat ze moeten uitrukken.
De barakken.
Ja, die. En vervolgens op de boulevard terechtkomen.
Ja, dan kan je ook gewoon boulevard zeggen.
Ja, ja, maar ja, barracks is Engels en dan...
Ja, oké. Okay. Ik vertaal wel.
Oké. Okay. En dat is onze bloedcirculatie. En om dan op het battlefield...
Slagveld. Jij zat te denken, hij weet het niet.
aan te komen, dan nou ja, dat is natuurlijk het weefsel waar uiteindelijk iets opgelost moet worden.
Precies. Ja. En daar spelen de hormonen, wat je net al zei, duidelijk een rol in. Nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat een goede nachtrust zorgt voor een verbetering van je stressniveau. Een slechte nachtrust daarentegen zorgt natuurlijk voor een verhoogd stressniveau.
Ja.
En daardoor kan het bijdragen aan klachten zoals angst, maar ook depressie en stemmingstoornissen. En dat heeft alles te maken met die wisselwerking van die hormonen.
Ja, ja, prestaties overdag worden ook beïnvloed. We hadden al gehad over spierherstel en ander weefselherstel, waar natuurlijk je fysieke prestatie over de dag dan door kan verminderen.
Mm-hmm.
En een verhoogd risico op ongevallen op de werkplek, in het verkeer en tijdens sport. Dat is wel interessant.
Nou ja, dat is het gevolg van een verminderde cognitieve functie. Een gebrek aan slaap kan namelijk leiden tot een verminderde cognitieve functie, waaronder een verminderde concentratie, aandacht en geheugen. Dat betekent, als je niet zo goed kunt concentreren, sneller afgeleid bent, dan een ongelukje zo gebeurd is.
Moet ik al denken aan die mooie campagne van de Nederlandse overheid. Weet jij die ook nog? Word geen slaaprijder. Die grote billboards langs de snelweg.
Nee.
Nou, het bleek achteraf dat die...
slaapverwekkend waren.
Ja, ook dat. Maar die marketingman van de overheid, die had zijn werk iets beter moeten doen. Want het woord geen of niet, dat kent ons brein niet. Nee. Dus iedereen leest het woord slaaprijder.
Ja, precies.
Dat is niet zo handig.
Nee, dat is niet zo handig. Hoe heet dat ook weer eens?
Neurolinguistisch programmeren.
Ja, die zocht ik inderdaad. NLP. Nou, en verder zijn er natuurlijk superveel mythes en misvattingen over slaap.
Ja.
En we hebben er een aantal op een rijtje gezet.
Ja, de bovenste is misschien wel de meest gehoorde.
Nou ja,
toch?
De bovenste is, je hebt minstens 8 uur slaap nodig. En hoewel dit een algemeen aanvaarde richtlijn is, is de hoeveelheid slaap die iemand nodig heeft, dat kan erg variëren. Sommige mensen hebben meer slaap nodig, andere mensen hebben minder.
Maar de marge?
Nou ja, en die 5 cycli.
Mm-hmm.
En die kunnen 60 tot 90 minuten duren. En als het 90 minuten zou zijn, dan is dat 7,5 uur. Maar als het 60 minuten is per cyclus, ja, dan heb je al 5 uur genoeg.
Ja, en ik weet, ik heb het nooit gebruikt, moet ik eerlijk bekennen. Maar die app die aan mijn iWatch gekoppeld is, die slaap-app,
ja,
die kan voor jou rekenen en ervoor zorgen dat je ook niet midden in een cruciaal deel van zo'n slaapfase ontwaakt, maar... Als jij aangeeft, nou, ik moet om 7:30 in ieder geval opstaan.
Ja, dan kan het zijn dat je 6:45 begint je wakker te maken.
Omdat je dan op een gunstig moment ontwaakt.
In je slaapcyclus bent.
Ja.
Nou ja, en wat je ook veel mensen hoort zeggen, is hoe meer uren je slaapt, hoe beter het is. Dat is dus ook niet waar.
Nee.
En ik weet niet, ik kan voor me, ja, ik voel me niet beter als ik 2 uur langer slaap.
Nee, het fenomeen uitslapen, dat heb ik natuurlijk ook wel een tijd lang uitgeoefend in mijn leven.
Ja, wie niet?
Ja.
Ik kan me nog herinneren dat ik als student fysiotherapie, en toen was ik 24 jaar oud, had ik een zaterdagbaantje, dan moest ik om 11 uur beginnen. Dan moest ik echt de wekker verzetten.
Ja, precies. Nou is het wel zo dat bijvoorbeeld de pubertijd wel echt een fase is waarin... En nooit nog niet zoveel, nou, een van de fases, volgens mij, ik weet niet of het de eerste is, dat kan al veel vroeger in het leven zijn, waar je een dermate grote groei doormaakt,
mm-hmm,
fysiek, dat je daardoor ook echt een langere herstel, rustperiode nodig hebt. Dus dat pubers wat langer op hun bed liggen, dat is fysiologisch.
Ja, en het zou misschien zelfs wel handig zijn wanneer we in de maatschappij daar rekening mee zouden houden, door pubers niet per se om 8:30 aan school te laten beginnen.
Ja, en volgens mij is dat zelfs al op veel plekken geïntroduceerd.
Oh, oké. Okay. Ja, ik heb geen pubers meer, dus ik weet dat niet.
Nee, in ieder geval niet meer. Ik geloof wel 30 minuten dat ze dat hebben uitgesteld. Of in ieder geval de zoiets was het, lessen waarvoor ze daadwerkelijk...
alert aanwezig moeten zijn.
Ja, die waren volgens mij nooit het eerste uur.
Oh.
Dan kreeg je gewoon lessen die niet boeiend waren of zo.
Tekenen of zo.
Ja, denk het. Iets creatiefs of iets doen. Ja. Niet te veel cognitief.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat wist ik niet. De volgende mythe is dat je je slaapschuld kunt inhalen. Veel mensen denken dat ze hun slaapschuld kunnen inhalen door in het weekend langer te slapen. Nou, daar komt ook wel het uitslapen een beetje vandaan, zeg maar.
Ja.
Jammer genoeg werkt dat niet zo eenvoudig. En het is dus eigenlijk veel beter om een regelmatig slaapschema aan te houden. En om daarmee dus je slaapkwaliteit te verbeteren.
Ja, jij hebt net het boek gelezen, hè, van Siebe. Siebe
ja.
Hanoset.
Ja.
Intermittent Living.
Ja.
En ik weet dat daar zelfs slaapdeprivatie. Dus is dat om 3 uur 's nachts?
Ja.
Ontwaken en dan eigenlijk je dag laten beginnen. Mm-hmm. Met in eerste instantie ook jezelf meteen bloot te stellen aan blauw licht. Dat het zelfs interessant kan zijn als
interventie.
Als interventie om je gezondheid te verbeteren.
Nou ja, en een van de dingen die ik ook wel eens mensen heb laten doen, zeg maar, bij als je gaat praten over laaggradige ontstekingen en neuroinflammatie en het niet goed functioneren van je hypothalamus, is een van de interventies een nacht overslaan en 36 uur niet slapen. En ondanks het feit dat dat voor heel veel mensen lastig is, zie je wel dat dat echt wel impact heeft op die breinfunctie.
Ja.
En het grappige is, ik weet niet hoe andere mensen daarin staan, maar stel je nou voor, en als je het niet kan voorstellen, stel je voor dat je het je kan voorstellen, dat je aanstaande zaterdag naar Turkije moet vliegen. Dat heb je nog niet zo lang geleden gedaan, dus dat kun je je voorstellen.
Ja.
En stel je voor dat je om 5 uur vliegt.
Ja.
En dat je dus om 3 uur op het vliegveld moet zijn.
Nou, laat dat nou toevallig het geval zijn.
Oh, echt? En hoe laat ben je naar bed gegaan?
Niet.
Jij hebt dus de nacht overgeslagen.
Ja.
En jouw vriendin?
Die is om na 9:30, 10:00 gaan slapen.
En
die
heb ik
daar heb ik rond 1 uur wakker gemaakt.
Ja, dus die heeft een kortere nachtrust.
Ja.
Dus jullie hebben allebei op dat moment een prikkel gegeven. En let op, dit is natuurlijk een kortdurende prikkel, een eenmalig iets. Het is niet zo dat dat iedere nacht zo is. Het is dus een acute stressor die je dus daarmee beter laat functioneren.
Ja.
En ik weet niet hoe dat jij 's avonds in Turkije je mandje inging. Was je helemaal kapot of viel er reuze mee?
Nee, dat viel wel mee.
Ja.
Ik kon wel makkelijk inslapen.
En hoe lang heb je geslapen?
Ik word tegenwoordig gewoon eigenlijk door mijn eigen ritme wel wakker. Dus, en dat is meestal rond 7 ben ik altijd wakker.
Ik heb een iets ander ritme. Ik ben meestal rond 6 uur wakker.
Ja.
Maar ik hou ook een uurtje eerder in bed. Dus dat compenseert dan weer.
Ja.
Nog zo'n mythe.
Snurken is niet gevaarlijk.
Ja. Nou ja, snurken is natuurlijk een symptoom van een luchtweg die niet vrij is om te ademen.
Ja.
En snurken kan een voorloper zijn, of een symptoom zelfs zijn, van slaapapneu. En dat is wanneer je in je slaap tijdelijk stopt met ademen zelfs.
Ja.
En wij weten allebei dat dit het gevolg is vaak van een vergrote huig.
Ja.
Die dus de luchtweg kan afsluiten. Zeker mannen die op hun rug liggen, die krijgen nou wel eens een por, zeg maar.
Ja.
En dan is de volgende vraag, wat is dan de oplossing?
Nou, als die huig afsluit, dan is volgens mij 1 hypothese in ieder geval dat die huig ook vervet is.
Mm-hmm.
En vervetting, daar hebben we het eerder over gehad, ook in gezond gewicht, is een gevolg van dat er toch vaak te veel opslag is van vet in het lichaam. En dat dus ook de huid daardoor kan vervetten. Dus dat heeft alles te maken met ook een metabol inflexibele situatie.
Nou ja, ik heb begrepen dat vooral fructose daar een rol in speelt.
Oké. Okay.
En dat de hoeveelheid fructose die we in voorverpakte voeding en dergelijke, in de vorm van high fructose corn syrup, HFCS, leefde verpakkingen, binnenkrijgen, dat mede een rol speelt in het ontwikkelen van zo'n huig.
Ook in de lijn van het feit dat fructose, omdat het zo'n hoog energetische bron is, vaak direct wordt weggezet als opslag.
Nou ja, fructose kan niet als glucose worden gebruikt. Dus juist, wordt bijna altijd als vet opgeslagen.
Juist.
Ja.
Oké, okay, en ik weet ook dat er veel, daar heb ik in ieder geval veel over gehoord, over de positie van de onderkaak.
Ja.
Te zeggen is, daar ben ik geen expert in, dus daar ga ik ook niet van alles over zeggen, maar wel in relatie tot snurken daar een.
Ik heb begrepen dat wanneer dus de onderkaak naar achter zakt,
klopt,
dat snurken bevooroordeeld. Dus dan krijg je lichter, makkelijker dat je gaat snurken.
Ja.
En snurken is echt, zeker als het slaapapneu is, maar ook gewoon al een risicofactor voor hoog bloeddruk en hartaanvallen en hart- en vaatziekten dus eigenlijk.
Ja.
Nog een mythe.
Nou ja, alcohol helpt bij het slapen. En volgens mij is het antwoord daarop ja. Alleen.
Echter.
Wat ik heb begrepen is dat alcohol is een substantie die sympathicus activeert. En daarmee dus de tegenhanger is van de situatie die je eigenlijk wil als je slaapt en je wilt tot rust en herstel komen.
Mm-hmm.
Maar dat je er toch goed van slaapt, heeft meer iets te maken met een stuk verdoving op het brein van de alcohol.
Dat is dat het inslapen wat goed gaat.
Ja.
Ja.
En dat je dus eigenlijk een comateuze slaap hebt, waarin je eigenlijk niet herstelt, maar wel slaapt.
Ja, en een van de dingen die gebeurt bij het drinken van alcohol is dat alcohol is de primaire brandstof als die binnenkomt voor je immuunsysteem of voor je metabool systeem, zeg maar. Dat betekent dat de lever zo snel mogelijk van die voorraad alcohol af wil en die in het metabole systeem te duwen om te verbranden voor energie. Maar 's nachts was de lever voor iets anders verantwoordelijk. De energievoorziening van het immuunsysteem.
Ja.
En er zijn ook heel veel mensen die een verstoring hebben in dat immuunsysteem en 's nachts rond 2-3 uur wakker worden.
Ja.
En die in de Chinese geneeskunde is dat dan de levertijd.
Ja.
En heel veel mensen denken dat de lever 's nachts ontgift.
Klopt.
En overdag dingen opslaat. Maar 's nachts staat het lever in dienst van het immuunsysteem, in de productie van energie voor het immuunsysteem. En dat betekent dat ontgifte overdag gebeurt.
Ja.
Maar een van de dingen die vooral gebeurt bij alcohol, drinken. Ik kan me nog wel herinneren dat ik ook dat in het verleden wel eens ooit gedaan heb, zeg maar. Veel alcohol gedronken op een avond. Ik was altijd de volgende dag super vroeg wakker. Uurtje of 5 slaap, meer niet. En natuurlijk brak. Nou ja. En daar word je dus niet beter van.
Nee. Nou ja, goed. Dus het helpt niet. Ik weet dat bij een griep, gewoon een acute infectie, je in feite ook niet kwalitatief goed slaapt. Maar dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met het immuunsysteem.
De activiteit van het immuunsysteem.
Ja.
Nog een mythe is dat er tijdens de slaap helemaal niets gebeurt in je brein.
Ja, sterker nog, het brein heeft energie nodig om tot een goede slaap te kunnen komen.
Ja, als je niet kunt. Ja, iedereen kent het wel eens dat je zo druk bent geweest en de hele dag actief en je bent doodmoe en lig in bed bij klaarwakker.
Ja.
Nou, op dat moment heeft je brein dus te weinig energie om in slaap te kunnen vallen.
Ja.
Dus dat is een dingetje wat een rol speelt. En we hebben het net gehad over dat glymfatische systeem onder andere. En de activiteiten van het immuunsysteem gedurende de nacht in herstel en van spieren, et cetera. Het maken van nieuwe verbindingen, dat kost allemaal energie.
Ja.
En dat is dus allemaal een activiteit.
Ja.
Dus niet passiviteit.
Nee, ja, en dan komen we natuurlijk uit ook nog bij, hoe zit dat nou met een dutje overdag? Doen.
Ja.
Dus de zogenaamde powernap.
Mm-hmm.
Ik heb, ik vertel in mijn praktijk altijd dat wat toegestaan is het sleutelslaapje.
Ja.
Die is vaker aan bod geweest, maar ga liggen ergens en hang je hand naast de bed of tafel of net waar je op ligt. Met een bosje sleutels erin.
Ja.
En zodra jouw spieren echt beginnen te ontspannen en het bosje sleutels valt op de grond, dan word je daar waarschijnlijk wakker van.
En dat heeft te maken met welke fase, welke fase van de slaap je bent, zeg maar.
Ja, dat is dan, als we straks terugkijken, dan is het fase. Dan zit je ongeveer aan fase 2, denk ik.
Ja, en er is ook heel veel wetenschappelijk bewijs dat dat echt verkwikkend kan zijn als dat een slaapje is van 20, max 30 minuten, zeg maar.
Ja.
Maar iedereen kent ook wel het gevoel van, ik heb even op de bank gelegen en dan ben ik wakker geworden. Dan ben ik nog slechter als toen ik ging slapen.
Ja, dan heb je te lang gelegen.
Dan heb je te lang gelegen, inderdaad.
Ja.
Nou,
heb je nog wat tips, Menno?
We zijn bijna aan het einde van deze podcast gekomen. Dus laten we het nog even hebben over wat tips om goed in slaap te vallen.
Ja. Nou ja, wat wij natuurlijk vanuit ons programma, wat we eerder ook hebben gemaakt, altijd zeggen, is een slaapvriendelijke omgeving. Maar daar zou je aan kunnen denken dat er dus minder licht is. Dat de temperatuur oké is. Oh, even, die moeten we even uitzetten. En dat er ook licht bijvoorbeeld is in de vorm van kaarslicht en niet in de vorm van kunstlicht. Want zoals kunstlicht in de avond je slaap kan verstoren, is het in de ochtend te weinig om goed te ontwaken.
Ja, en vooral denk ik vaak onderschat wordt, is de temperatuur van de slaapkamer. De ideale
18 graden?
Ja, 16.
16?
Ja. Dus alles wat jouw slaapkamer warmer is dan 16 graden, heeft een mogelijke negatieve impact op je slaap.
Dat is wel interessant, want dan denk ik altijd van ja, wij kunnen dat op zich creëren, want we hebben natuurlijk een airconditioning.
Ja, vertel.
Nou ja, maar het is ook wel eens ooit warmer vanuit buiten gewoon, omdat het buiten ook warmer is.
Ja.
Heb jij daar een idee over?
Nou ja, wij moeten natuurlijk in staat zijn om onze temperatuur te reguleren.
Mm.
En temperatuurregulatie is onderdeel van bijvoorbeeld de functie van de schildklier.
Dus het gaat niet per se om de omgevingstemperatuur?
Ja, het is ideaal, want dan hoef je lichaam het minste werk uit te voeren om op temperatuur te blijven. Dus de ideale temperatuur is rond de 16 graden op je slaapkamer.
Ja, maar ik denk, ik wist dit natuurlijk wel, maar dit was... Dus denk wel een, want mensen gaan denken, ja, dan moet ik het op mijn slaapkamer per se 16 graden houden. En dat kan helemaal niet altijd.
Nee, dat kan ik niet altijd. Maar als we gaan spreken over wat is de meest ideale situatie, dan is dat de temperatuur rond de 16 graden. Als je dus slecht slaapt, en temperatuur is een van de zaken die daar een rol in spelen, dan zou je kunnen overwegen om je airco 's nachts aan te zetten om het op 16 graden te houden.
Ja, als je er maar niet verkouden van wordt van die airco dan.
Dat is ook een mythe. Tenminste, mits je hem natuurlijk wel laat schoonmaken.
Ja, precies.
En verder moet je natuurlijk dingen, stimulerende activiteiten zoals televisie kijken, werken of eten in de slaapkamer vermijden.
Ja.
Ik kijk zelf regelmatig nog televisie, maar dan heb ik een blauwlichtfilterbril op.
Ja. Ja, een schema. Ik weet dat iemand, ik weet niet meer wie er was, maar die zei, beter ga je altijd op dezelfde tijd naar bed. En dat je een keer wat eerder opstaat en wakker wordt, zoals in het voorbeeld van die slaapdeprivatie, dat is prima.
Ja.
Maar dat setpoint van naar bed toe gaan en inslapen, dat moet je eigenlijk zo gelijk mogelijk houden.
Dat past eigenlijk bij, we worden aangevallen.
Voor het eerste lastgeval in de studio.
Dat hangt natuurlijk samen ook met waar we het net over hadden, dat je de wekker moet zetten hoe laat je 's avonds naar bed gaat, in plaats van hoe vroeg je 's morgens opstaat.
Ja, ja, precies. Ja, cafeïne, dat is altijd jouw ding, maar misschien kan ik het een keer proberen te vertellen.
Go your gang.
ik moet altijd nadenken over die receptoren.
Adenosine.
Ja. Cafeïne gaat op onze adenosine receptoren zitten.
Correct.
Terwijl er eigenlijk adenosine op zou moeten zitten.
Correct.
En het aandokken van adenosine zorgt voor slaapdruk, zoals dat heet.
Mm-hmm.
Maar als je dus cafeïne drinkt tot een bepaalde tijd op de dag en de halfwaardetijd van cafeïne is een uurtje of 8.
Correct.
Dan zit daar dus cafeïne op en mis je dus die capaciteit om je slaapdruk te laten toenemen.
Ja, en die slaapdruk is het gevoel van slaperig worden. En cafeïne blokkeert dus het gevoel van slaperig worden en daarmee dus een reguliere inslaapvaltijd, zeg maar.
Ja, dus reken even uit, wanneer zou je willen inslapen, uurtje of 8 terug en daarvoor drink je misschien een paar koffie, maar daarna eigenlijk niet meer.
Het is nu 5 uur in de middag, jij hebt nog koffie.
Ja, dus ik mag niet gaan slapen voordat 8 uur verder ben.
8 en 5 is 13, hè?
Ja.
Dus het wordt 1 uur vannacht.
Ja, dan moet ik eigenlijk na 1 uur stoppen.
Ja, we hebben rond 2 uur nog koffietje gedronken volgens mij.
Ja.
En als ik 's avonds koffie drink, dan drink ik gewoon decaf.
Ja, dus, ik heb wel begrepen dat decaf is nooit vrij van cafeïne.
Nee, maar wel duidelijk minder.
Exact.
En misschien is het een open deur. Maar een van de dingen die natuurlijk ook belangrijk is als inslaaptip, zeg maar, is het vermijden van schermen voordat je gaat slapen. Schermen geven blauw licht af.
Ja.
Blauw licht hoort bij de dag.
Mm-hmm.
En 's avonds om 10 uur op je iPad nog je mails lezen, is je brein vertellen dat het dag is.
Ja.
En bijna iedereen weet het wel, denk ik, maar je telefoon en je iPad en je tablet van Samsung, en die hebben allemaal de mogelijkheid om het scherm te dimmen,
ja.
het blauw licht te filteren. Je kunt gebruik maken van blue light filter brillen. Nou ja, het is gewoon niet zo handig om 's avonds daar veel gebruik van te maken. En wat mensen vaak niet beseffen, is dat de huidige televisies veel meer blauw licht uitzenden dan de televisies. Dus de platte televisies hebben meer blauw licht dan de televisies van vroeger met een uitstulping aan de achterkant.
Beeldbuis.
Dag, tv-hernia.
Lieve beeldbuiskinderen, was het ook, hè?
Snaveltjes toe.
Ja, slaap lekker. Ja. Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging. We hebben natuurlijk al heel veel over gezegd. Kanttekening is wel dat je natuurlijk in het tweede deel van je dag, stel je staat om 8 uur op, dan hebben we het over de periode na 8 uur 's avonds, dat je dan intensieve beweging op dat moment vermijdt, omdat dat eigenlijk weer te activerend werkt en weer vertelt, een signaal is, van het is dag.
Ja, te veel cortisol, maandje.
Ja, precies. Terwijl ontspannen beweging natuurlijk zorgt voor lagere cortisolspiegels onder andere.
Ja, en een van de dingen die lichaamsbeweging doet, is het verbruiken van ATP, dus onze lichaamsenergie. Het is niet heel geheel toevallig dat ATP bestaat uit adenosine trifosfaat. Uh-huh. Dus het vrijmaken van energie is het afkoppelen van een fosfaatgroep. Dus je gaat van adenosine trifosfaat naar adenosine difosfaat naar adenosine monofosfaat. En adenosine draagt dus bij aan de slaapdruk. Dus als je genoeg bewogen hebt, ben je moe.
En niet te veel koffie drinkt, slaap je beter.
Slaap we lekker.
Ja. Nou, een ontspanningsroutine kan ook helpen. Ik ben daar sinds een maandje of 2 aan het doen.
Je ziet er ook ontspannen uit.
Dank je. Ik zie hier staan meditatie, yoga, ademhalingstechniek of oefeningen kun je natuurlijk doen. Een warm bad. Een bad heb ik niet, maar ik heb wel eens ooit een warme douche genomen.
Daar is onderzoek naar gedaan, dat een warme douche een half uur voor slapen gaan en duidelijk beter inslapen.
Ja, maar wat ik tegenwoordig wel eens gebruik zijn van die binaural beats. Mm-hmm. Die ook specifiek ontwikkeld zijn en op een frequentie zitten die bijvoorbeeld op dezelfde frequentie zit als bepaalde neurotransmitters en de effecten en de werking daarvan. Zoals
het gaat dan vooral om de frequentie van de breingolven.
Ja.
Overdag ben je alert en heb je alfa-golven. En je moet eigenlijk voor het slapen naar delta of zelfs... En die binaural beats zitten op die frequentie. En als je brein daarmee synchroniseert, kom je makkelijker in slaap inderdaad.
Ja, en het grappige is dat
lastig
je ook...
dat je een hoofdtelefoon op hebt.
Nee, heb ik niet. Ik heb ontdekt dat je Spotify kan timen. Zet ik op een half uurtje of zo. En dan gaat hij vanzelf uit.
En dan zet Spotify ook je koptelefoon af of wat?
Nee. Nee, die telefoon die ligt gewoon op de slaapkamer.
Ah, oké. Okay. Ja, ik heb ook wel van zeggen.
Ja, yeah, I know. Maar het is wel lekker.
Maar je hebt een vliegtuigstand. Nee, want dan heb je geen internet.
Wacht, oké. Okay, dus voor de volgende keer, het advies is, download de track van Spotify. Zet je telefoon op vliegtuigstand.
De toch gaan afspelen.
En speel het dan af.
Ja. That's the tip. Nou ja, en een open deur is natuurlijk proberen om stress te vermijden.
Ja, en gezond te eten, maar vooral ook niet in het tweede deel van de dag te eten. Omdat eten ook weer een signaal is wat aangeeft dat je in de dag zit. En dus slaap uitstelt eigenlijk. Een goede slaap.
En dan hebben we het natuurlijk altijd over metabool gezond zijn. En hoe dat voeding en slaap en voeding en beweging en stress een impact kunnen hebben op je metabole gezondheid.
Ja.
Er zijn natuurlijk allerlei zaken die ook een rol spelen als het gaat over je slaap. Voeding na 2 uur, na 8 uur, liever mm-hmm. niet, omdat voeding hoort bij de dag.
Ja.
Cafeïne hebben we het net al over gehad, stimulerend middel, na 2 uur. Cafeïne heeft een halfwaardetijd van 8 uur, dus na 2 uur liever geen cafeïne meer.
Ja.
En cafeïne vind je bijvoorbeeld in koffie, dat weten de meeste mensen wel, maar ook in thee en frisdrank, denk maar aan cola, en energiedrankjes. En misschien zijn die laatste twee sowieso zaken die je zou moeten vermijden om metabool gezond te zijn.
Ja.
Maar je moet ze vooral vermijden in de middag en de avond. Heel veel mensen weten niet dat suiker ook ontregelend kan zijn voor je slaap. Heb jij enig idee waarom, Tom?
Waarschijnlijk ga jij nu iets heel specifieks benoemen.
Nee.
Nou, omdat het je energie geeft, denk ik.
Het geeft je energie en het heeft te maken met bloedsuikerregulatie, zeg maar. Een verstoorde bloedsuikerspiegel gedurende de nacht kan een impact hebben op de kwaliteit van je slaap. Dat is eigenlijk waar ik heen wilde.
Ja, ook dat je kan ontwaken bij problemen 's nachts met de regulatie van de bloedsuikerspiegel.
Nou ja, ik heb wel eens iemand gehad die 's nachts letterlijk naar de koelkast moest om iets te eten, omdat ze anders nooit meer in slaap viel.
Ik ken een collega en ik weet dat hij regelmatig luistert naar de podcast. En ik weet dat hij 3 keer per nacht de chocoladereep ging eten, omdat hij anders niet terug in slaap kon.
Daar ben je.
Ja. Maar we hebben wel opgelost.
Oké, want het is wel een indicatie dat jouw immuunsysteem dusdanig veel energie verbruikt, dat je zelfs wakker wordt omdat je te weinig energie hebt.
Ja, en we hebben in zijn geval een correctie gedaan richting het hormoon leptine.
Oké, ja. Duidelijk.
Ja, alcohol hebben we gezegd, hè?
Lichaamsbeweging hebben we gezegd.
Ja. Even lezen. Het kan helpen om de tijd die nodig is om in slaap te vallen te verkorten.
Ja, als het gaat over deze leefstijlfactoren.
Ja,
precies. En dus die leefstijlfactoren kunnen helpen in de tijd die nodig is om in te slapen. Het kan helpen om de diepte en de duur van je slaap te verbeteren. Ik denk...
We zijn al lekker onderweg.
Dat dacht
3 kwartier, om precies te zijn.
Ja. Ik denk dat er weer heel veel informatie in deze podcast zit.
Dat denk ik ook.
En tot slot een quote, denk ik. Dan. Slaap is best lastig. Je bent de hele dag bezig om moe genoeg te worden om 's avonds in slaap te kunnen vallen. Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond.